Elke week zetten we hier ook een Duitse figuur uit de wereldgeschiedenis in het daglicht. Mannen en vrouwen die door hun denken of doen, ja, eigenlijk het voor elkaar hebben gekregen, dingen voor elkaar hebben gekregen waarvan we nu zeggen, hoe kon je dat ooit doen? Vannacht een satirische journalist en misschien wel de grondlegger van de porno. Daar is hij weer. Pietro Arentino, moet ik zeggen. Goedenacht, Enne Koops, historicus en redacteur van historiek.net. Ja, wie was die Pietro Arentino eigenlijk?
Ja, Pietro Arentino, dat was een Italiaanse schrijver.
Mm-hmm.
Hij schreef onder meer kerkelijke gezangen, satirische gedichten, toneelstukken, noem maar op. Uiteindelijk werd hij onder de hoede genomen van een bekende schilder.
Ja.
Die zeg maar hem betaalde, zodat hij zijn hobby kon uitoefenen. Dat was gewoon stukken schrijven.
En dat was heel vroeg, hè? Dat was in 1492 praten we over, hè?
Of, toen is hij geboren.
Toen is hij geboren, ja.
We hebben het eigenlijk over de tijd van de renaissance, hè, waarin mm-hmm. het eigenlijk heel normaal was dat mensen die talent hadden betaald werden. Hij groeide eigenlijk op in Rome. En wat hij daar zag, ja, dat choqueerde hem eigenlijk. Ja, hij zag dat de paus heel wilderig leefde.
Ja.
Ja, de zittende paus Leo de Tiende. Ja, die maakte er helemaal een festijn van. Ja, die had bijvoorbeeld een olifant, die heette Hanno. Die werd met veel bombarie, werd die Rome binnengeleid. Kreeg een speciaal verblijf in het Vaticaan.
Mm-hmm.
Een eigen groot hok met schitterend bekleed, noem maar op. Het probleem was echter dat die olifant een verkeerd dieet kreeg, waardoor hij uiteindelijk overleed. En toen dacht Arentino, ik pak eventjes Leo terug.
De paus heette, hè? Leo? Leo de Tiende?
Leo de Tiende, de paus inderdaad. En Arentino schreef toen een testament van deze beruchte olifant Hanno. Waarin eigenlijk Hanno vertelt wat er met zijn ledematen moet gebeuren na zijn dood.
Hm.
Dus dat was nogal pijnlijk.
Ja, maar eigenlijk was deze Arentino dus, deze Pietro Arentino, de eerste columnist, kunnen we bijna zeggen.
Ja, klopt. Ja, hij was de eerste die het durfde om harde uitspraken te doen over de geestelijkheid.
Ja.
In het testament over die olifant zei hij ook van, nou hè, mijn edele delen laat ik na aan kardinaal Di Grassi. Hij noemde gewoon de personen die hij aanviel, noemde hij bij naam. Mijn testicles die mogen naar de kardinaal van Senegaya. Dan kan hij lekker bezig met extra nageslacht. En dan kan hij de antichrist voortplanten samen met de opzichtster van de nonnen. En zo ging hij eigenlijk tekeer in dat testament tegen de zittende figuren in de katholieke kerk.
Ja, precies. Dat kwam er misschien niet helemaal. Dat zorgde niet ervoor dat hij lekker op zijn plek zat. Want op een gegeven moment vluchtte hij weg, hè, deze Pietro.
Ja, klopt. Ja, dat pamflet wat hij schreef, dat ging als een raket natuurlijk door de straten van Rome heen. En werd ook gelezen door de personen die werden genoemd door hem. Dus die kardinalen zeiden van, wat gebeurt hier? Toen heeft een van die personen heeft opdracht gegeven om Arentino te vermoorden. Dus hij kreeg ook een paar messteken, kreeg hij tussen ribben. En toen is hij uiteindelijk op de vlucht geslagen.
Weggevlucht uit Rome, ja.
Ja, naar Venetië, hè, de stad waar je veilig was voor de kerk.
Mm-hmm.
Hè, want dat was toen al een beetje het romantische oord wat het nu nog steeds is. En daar heeft hij eigenlijk de rest van zijn leven gesleten.
Ja, precies. En wat heeft hij daar geschreven? Want hij was dus eerst kolonist, is hij gevlucht uit Rome naar Venetië, daar zijn we nu. En toen in Venetië is hij een boek gaan schrijven, een handboek eigenlijk.
Klopt.
En wat voor handboek was dat?
Het was nogal een absurd handboek, een soort handboek voor hoeren. Waarin eigenlijk hij eerst begon met een soort leuke anekdote over een vrouw, die had een hele mooie dochter. Daar kon ze eigenlijk drie dingen mee doen. Ze kon naar het klooster.
Mm-hmm.
Ze kon haar dochter laten huwen. Of ze kon prostituee worden. Nou, toen dacht ze van, in alle drie de gevallen, of het nou het klooster is, het huwelijk, haar als prostituee, gaat ze seks hebben. Dus laat haar vooral hoer worden. want dan krijgen ze tenminste nog betaald.
Ja.
Zo begon Aretino dat hele verhaal. Het is eigenlijk heel sarcastisch natuurlijk. Eigenlijk zegt hij gewoon, in het klooster is iedereen bezig met seksuele overdaad. En dan ben je gewoon niet veilig. Hè? Dus dat is allemaal hypocriet.
Mm-hmm.
Nou, vervolgens komt deel 2 van dat handboek. En daarin staat eigenlijk hoe hoeren goed geld kunnen verdienen. Dus er worden eigenlijk tips gegeven voor dames om dat goed te doen.
Dit is eigenlijk dan toch voor die tijd lijkt me dit een heel absurdistisch boek bijna. Hoe werd erop gereageerd in die tijd?
Heel negatief natuurlijk. Ja. Er zitten de elite. Het bijzondere is wel natuurlijk dat hij eigenlijk een jaar voordat Luther zijn 95 stellingen uitbrengt,
mm-hmm.
dat hij al met deze kritiek komt, hè, op de kerk.
Ja.
Hij was een soort voorloper van Luther.
Dus hij, deze man...
Het schijnt dat Luther...
Sorry, ik kon een beetje. Het schijnt dat Luther...
Oké, maakt niet. Ja, het schijnt dat Luther hem ook gelezen heeft, die pamfletten. En wat Luther doet is eigenlijk hetzelfde. Hè? Hij levert ook kritiek op de paus, op de rijkdom van de kerk, op de overdaad in de katholieke kerk.
Ja.
En Aretino was net voor Luther aan.
Ja, dus eigenlijk is wat maakt deze Pietro Aretino nou een persoon wat het daglicht niet verdragen kan, was dat hij eigenlijk in die tijd dingen opschreef, dingen vertelde, wat eigenlijk gewoon nog niet kon. Er was nog geen ruimte voor die kritieken. Dat maakte hem eigenlijk bijzonder en wat het daglicht niet verdragen kan. Als die Pietro Aretino nu had geleefd, hè, was het dan anders geweest, denk je?
Nou, ik denk het wel. Kijk, in zijn tijd maakte het natuurlijk enorm veel impact. Hè? Je had net de boekdrukkunst, kunst. Dat bestond ongeveer 100 jaar.
Mm-hmm.
Hij was de eerste die openlijk over seks schreef. Binnen een kerkelijk land. Die ook, de publieke opinie probeerde te bespelen.
Ja.
Hij gaf gewoon openlijk zijn mening.
En daar hebben we er nu heel veel van.
Sorry?
Daar hebben we er nu heel veel van.
Ja, dat klopt. Ja, tegenwoordig is het natuurlijk heel normaal.
Ja.
Maar in die tijd was het, ja, de adel en de geestelijkheid spreek je niet tegen. Aretino deed het wel. Hij werd ook de gezel van de vorsten genoemd. He, dus degene die eigenlijk de elite aanvalt.
Mm-hmm.
En het was in die tijd uniek. In die zin onderscheidde hij zich wel in die tijd van de massa. Maar goed, als je dat tegenwoordig zulke figuren hebt, ja, die zijn, dat is natuurlijk algemeen geaccepteerd.
Ja, precies, dus zal hij veel minder opvallen. Hoe is deze beste man aan zijn einde gekomen?
Ja, dat ging nogal op een vreemde manier. Hij verkeerde natuurlijk veel in kringen met beroemde schilders. Onder andere Titiaan en ook Raphaël waren bekenden van hem. En op een gegeven moment had Titiaan een verzoek gekregen van de hertog van Urbino.
Mm-hmm.
Die wou eigenlijk een schilderij van zijn vrouw. Alleen, er was één probleem. Die vrouw was niet zo knap. Dus, dus Aretino moest het op een... die moest raad geven van hoe lossen we dit op. Dus Aretino had zoiets van, ik huur gewoon een prostituee voor jou in. Jij schildert dat perfecte vrouwenlichaam van die prostituee. Plak daar het hoofd op van de hertogin. En laat dat vervolgens aan je vrouw zien en kijken hoe ze reageert.
Ja, ja, ja. En toen?
Toen was het grote moment daar. Zowel Aretino als de hertogin werden natuurlijk uitgenodigd. Het schilderij kwam tevoorschijn. Waarop eigenlijk de hertogin zei van geweldig, schitterend, wat een fantastisch schilderij. Ja, want ze had natuurlijk in één keer een perfect lichaam.
Mm-hmm.
Alleen de hertog kreeg een beetje het schaamrood op de kaken. En die zei eigenlijk, ja, als ik het lichaam van dit meisje had kunnen bezitten, zelfs met het hoofd van mijn vrouw erop, was ik een gelukkiger man geweest. Waarop Aretino de slappe lach kreeg, niet meer kon stoppen, een beroerte kreeg en overleed.
Kijk, hij overleed dus gewoon door het krijgen van een slappe lach. Een mooi einde voor deze bijzondere man, deze Pietro Arentino. Ik ga je danken, Anne Koops, historicus, voor een klein kijkje in de geschiedenis. Dankjewel.